Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 68, het zevende vers, gelijk een duif door het zilverwit. 68, vers 7. Lezen het woord des Heren uit de profetie van Joël, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 21 tot en met 32. Joël 2, vers 21 tot en met 32. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 145. Al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. Joël 2 vanaf het 21ste vers. Vrees niet, o land, verheug u en wees blijde, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen weer jong gras voortbrengen, en het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgenboom zullen hun vermogen geven. En gij, kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heere, uw God, want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid, en hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. En de dorstvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal ik jullie de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever en de kruidworm en de rups heeft afgegeten, mijn groot Heer, dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloedig en tot verzadiging eten en prijzen de naam des Heeren uw Gods, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben, en dat ik de Heere uw God ben en niemand meer, en mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren, uw ouden zullen dromen en uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van vanavond vinden wij, zoals vanmorgen, ook nu weer in het tweede hoofdstuk van de Handelingen. Handelingen 2 en daarvan nu het 16e en het eerste deel van het 17e vers. Handelingen 2 vers 16 en 17a. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël, en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Zover. Laten wij samen eerst de zegen des Heren bidden. Heren, andermaal zijn wij samengekomen rondom uw woord om dat te beluisteren, daarover te spreken en daarover te denken. En kon het zijn om dat ook met ons mee te dragen in ons hart. Zoals we dat in de kerstgeschiedenis van Maria lezen, dat zij al de dingen die ze gehoord had en die haar gezegd waren, bewaarde in haar hart, die al te samen overleggende. Heren, dat moet niet alleen met de boodschap van de geboorte van de zaligmaker gebeuren, het kerstevangelie. Dat moet ook gebeuren met het Pinkster-evangelie, dat ons spreekt van de komst van de derde persoon, de Heilige Geest. En zoals de komst van Christus noodzakelijk was tot zaligheid, zo was ook de komst van de Heilige Geest noodzakelijk tot zaligheid. Doe ons dat verstaan, doe ons dat ook beleven, Heren. Ja, geef ons persoonlijk deel aan dat werk van uw geest, opdat wij door hem onderwezen worden, door hem geleerd mogen worden in de dingen die wij moeten kennen. En wilt gij dan, o Heilige Geest, die de Pinksterdag toen in Jeruzalem zijt gekomen en die daar mensen hebt willen vervullen, mensen hebt willen bekwamen om te spreken, wilt gij zo ook vanavond werken? Wilt gij, o Heilige Geest, die toen mensen in het hart getroffen hebt, door de prediking van dat woord waaraan gij uzelf paarde, wilt ge dat ook vanavond in ons midden doen? Wilt gij, o Heilige Geest, die toen daar in Jeruzalem mensen tot geloof en bekering bracht, zodat zij bij de gemeente werden gevoegd en de naam van Sion's kinderen mochten gaan dragen, omdat van hen gezegd werd, deze en die is al daar geboren, wilt gij datzelfde werk ook in ons midden doen? Wilt gij, o Heilige Geest, die toen en daar in Jeruzalem de gelovigen samen bond en samen één hart en één zin gaf, zodat ze volharden in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden, en zodat daarin ook tot openbaring kwam de eenheid van het lichaam van Christus, wilt gij zo ook in ons midden werken. O Heren, wij hebben dezelfde noden en dezelfde behoeften als zij toen. En wij hebben net zo nodig dat ook vandaag in ons midden, in het midden der gemeente en in ons land, in deze wereld, de geest komt op het vlees. Wat zouden we moeten beginnen als dat niet gebeurde? O Heren, wij hebben het ook nodig dat u uw belofte aan ons waarmaakt en vervult, zodat het ook in ons midden gezien en daarom ook gezegd kan worden, dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. O Heren, wij bidden u om uw genade, om uw geesteswerk, en daarin om de verheerlijking van uw naam en om de zaligheid van onze zielen. Heren, u weet wie wij zijn. Dat geldt van ons allen, dat geldt van een ieder onzer heel persoonlijk. Er is niemand voor u verborgen. Wij kunnen ons voor een ander verbergen, Heren. Wij kunnen ons anders voordoen dan we van binnen zijn, zodat mensen zich in ons vergissen, zodat wij mensen een andere indruk geven dan gewettigd is, maar voor u zijn wij open. Voor u zijn wij doorzichtig. U schouwt tot in de diepste hoeken van ons hart en camouflage baat ons niet. Heere, daarom, o Gij die alles weet, Gij die alles ziet, Gij die harten en nieren proeft, Gij die tot in de schuilhoeken van het hart blikt, wilt Gij ons genade geven om onszelf te kennen, in onze nood, in onze ellende, in onze armoede, in ons vlees zijn, in onze zwakheid, in onze sterfelijkheid, in onze verdorvenheid, opdat er zo ook plaats mag zijn voor uw genade, voor uw genadewerk, dat wij verootmoedigd voor u mogen buigen en alles kwijtraken. En dat moet maar niet eens, Heere, u weet het, uw kinderen hebben er hun leven lang een les aan, dat moet geregeld, dat moet steeds weer opnieuw gebeuren. Zij minder worden en Gij, Heere Jezus, meer, ja, Gij door uw geest meer en meer gestalte krijgen, Gij meer en meer noodzakelijk, uw volheid, daar moeten al de uwen genoeg aan leren hebben. Heere, daarom wij bidden van u, leer ons deze dingen en wilt Gij ons door uw genade zo bearbeiden, Heere, dat wij door het evangelie van Pinksteren beter verstaan mogen wie wij zijn, maar ook wie Gij zijt en wat Gij doet en wat Gij doen zult, wie Gij blijven zult voor al de uwen, de getrouwe ontfermer, die nooit zal laten varen de werken uwer handen, maar die als de drie-enige God garant staat dat het werk dat u eenmaal begonnen zijt ook voltooid zal worden en dat er niets van wat u vastgegrepen heeft ooit zou kunnen achterblijven of opnieuw een prooi van de vorst der duisternis worden. Heere, dan ligt het vast in uw handen, dan ligt het vast in de doorboorde middelaarshanden van de Heere Jezus, maar ook in de trouw, in de onwankelbare trouw van de Heilige Geest, die nooit meer wijken zal van al degenen aan wie Hij eenmaal geschonken is. Heere, bedien ons uit de volheid van uw genade en schenk ons de vastigheden van het evangelie te zien en te beleven. Maar kennen we er niets van, Heere? Ach, dan zijn we nu nog in het heden der genade, in het land der levenden. Dan zijn we nog onder de bearbeiding van het woord, laat uw geest er ons dan kennis aangeven. En laten we dan zien en erbij bepaald worden, Heere, wie we zijn, hoe arm, hoe nooddruftig een mens is van nature. En hoezeer hij het nodig heeft dat Gij hem opzoekt en dat Gij hem redt, opdat er zo ook gebeden mag worden, geworsteld aan uw genadetroon. Hoor hoe een boeteling pleit. Heere, wilt Gij door uw geest krachtig werken nadat u weet dat we nodig hebben. En, o Heere, niet alleen voor onszelf vragen wij dit, maar voor uw ganse kerk. Uw kerk is uw werk. Maar als uw kerk in stand blijft, zal dat ook uw werk zijn. En als uw kerk getrouw zal zijn, zal dat ook uw werk zijn. En als de prediking vrucht draagt, ook in onze dagen, dan is dat alleen uw werk. En als zondaren vandaag bekeerd worden, als uw volk geoefend wordt, Heere, dan kan dat alleen door u die gezegd hebt, ik zal mijn geest uitstorten. En zo zien wij in onze afhankelijkheid, in onze nietigheid, in onze onmacht, op tot u die heil kunt, ja, wilt zenden, tot u de God van wie het alles komen moet, maar die het ook heeft toegezegd, ik zal het doen, om uw grote naams wil zult u het immers doen. Heere, zo bidden wij om de vervulling van al de noden van uw ganse kerk over deze, op deze aarde, daar waar vervolging en verdrukking is, daar waar een evangelie dat niet uit u is de toon aangeeft, daar waar verzoeking en verleiding is, daar waar de gemeente afgetrokken dreigt te worden van het fundament dat Gij gelegd hebt. O Heere, houd uw kerk in het oog, Waak over uw werk, houd het in stand, houd het in het leven, in het midden der jaren. Heren, we kunnen niet op onze eigen krachten, op onze eigen inzichten, op onze eigen rechtzinnigheid en onze eigen trouw vertrouwen. Als het daarvan moest komen, dan is het verloren. Maar Heren, blijf Gij de genadige en wilt Gij u zo betonen en u zo ook ontfermen over het werk uw handen. Wilt Gij uw gunst geven, Heren, aan onwaardigen in zichzelf. Denk aan alle die het moeilijk hebben, in welke zin dan ook, het zij door aardse omstandigheden. En Heren, u weet het, dan kunnen er moeite en zorgen, dan kan er strijd en beproeving zijn, maar ook diegenen die in geestelijke zin het moeilijk hebben, die onder aanvechtingen verkeren, die in het donker ronddwalen, die door de listen van de vorst der duisternis zijn bevangen, die in de greep van twijfel en ongelovigheid zijn terechtgekomen, die te worstelen hebben met de overgebleven zonden en zwakheden, die het ervaren, ik ellendig mens en heren, u weet wat uw kinderen doormaken en u weet wat het lichaam des doods betekent en u weet van de woelingen van de vorst der duisternis en u weet ook van de woelingen en van de opstandigheden die er kunnen zijn in het hart, dat in zo menig opzicht toch nog verdorven blijft. O God, wij bidden u dat Gij genade wil schenken aan alle die in u een oprechtheid vrezen en wie het om u te doen is. En wilt Gij sterken, ook in de geestelijke strijd, opdat uw volk het met Paulus dan straks toch mag zeggen, ik heb de goede strijd gestreden en het geloof behouden. Ja, voorts is mij weggelegd de kroon, welke de rechtvaardige rechter mij geven zal in die dag. Heren, wij smeken u, ontferm u onzer en wees zo met ons in de wegneming van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu samen Psalm 87, het derde, vierde en vijfde vers. 87. Vers 3, de Filistijn, de Tyriër, de Moren, en ook vers 4 en vers 5. de Heere zijn geest had uitgestort en toen de 120 vervuld waren met de Heilige Geest en door de Geest ook gingen spreken, toen heeft dat vele vragen opgeroepen. En te midden van de menigte die samengekomen was. En zoals we vanmorgen gezien hebben, velen eindigden in de vraag, wat wil toch dit zijn? Er was ook spot, helaas was er ook spot, maar er was toch ook deze toch wel bemoedigende reactie, dat er mensen waren die niet zonder meer datgene wat ze zagen en hoorden afwezen en zich ervan afwenden en weer overgingen tot de orde van de dag. Nee, er waren er die in de vraag eindigden, wat wil toch dit zijn? En zij wilden er wel meer van weten. Zij wilden een antwoord hebben op de vragen waar zij mee zaten. En God geeft een antwoord. Eerst hebben velen gesproken. De Heilige Geest kwam op hen allen en vervulde hen allen. En zij spraken toen ook allen, gelijk de Geest hen gaf uit te spreken. Maar er komt een ogenblik dat de anderen zwijgen en dat één het woord neemt. En die ene is Simon Petrus. En vanaf het 14e hoofdstuk van het tweede hoofdstuk van, vanaf het 14e vers van het tweede hoofdstuk van de Handelingen lezen wij dan wat Petrus daar gezegd heeft. Petrus wordt door God gebruikt om uit te leggen datgene wat er gebeurd is in de komst van de Heilige Geest. En Petrus houdt een, mogen we wel zeggen, theologische preek. En die tegelijk ook sterk christologisch is, omdat hij het heel veel over de Christus heeft, die gestorven is, maar die ook opgewekt is. En tenslotte blijkt het ook dat Petrus in de prediking die hij daar op Pinksteren houdt over de Heilige Geest spreekt. Het is een preek over God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En het eerste gedeelte van die preek is eigenlijk in het kort even, en Petrus gebruikt daar niet veel woorden voor, want waarom zou hij er ook veel woorden voor gebruiken? Maar in het kort wijst hij even aan het ongerijmde en het onlogische van de spot die daar zojuist tot uitdrukking gebracht is. Petrus zegt, hoe kan dat nu? Hoe zou dat nu mogelijk zijn dat ze hier, zij die hier spreken, vol zoete wijn zijn? Is dat logisch? Is dat redelijk? Het is pas 9 uur in de morgen, het is pas de 3e uur. Zijn de mensen dan al dronken? En zo wijst hij deze spot af als iets ongerijmds, als iets dat dan ook duidelijk uit de afgrond komt. En als hij zo gesproken heeft, dan dringt hij door tot de kern van de zaak. Ze hebben gevraagd, wat wil toch dit zijn? En dan gaat Petrus zeggen, dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Dus heel duidelijk haakt hij in op die vraag, wat is dit? En Petrus zegt, dit is het wat we lezen in Joël. En dan volgt eerst een citaat van uit Joël en daarna de uitwerking ervan. Wat heeft Joël dan gezegd? Trouwens, wie was Joël? Hier wordt zo in één keer in een prediking op de Pinksterdag in Jeruzalem een woord aangehaald van een oud-testamentische profeet, een van de kleine en daarom ook een van de minder bekende profeten. Wie was Joël? Wel in welke tijd hij leefde weten we niet. Tijdens de regering van welke koningen hij zijn boodschap bracht, we weten het niet, maar we weten wel, dat blijkt uit de inhoud van zijn boek, dat Joël leefde in een tijd waarin Israël in groot verval was. Ik bedoel dan geestelijk verval. En vanwege het verval, vanwege de zonde, vanwege de ongerechtigheid, zal de Heere dat volk gaan bezoeken met straffen. En het oordeel dat de Heere aankondigt zal ditmaal komen in de vorm van sprinkhanen. En die sprinkhanen zullen een geweldige verwoesting aanrichten. En dan onder de indruk van die plaag, onder de indruk van de verwoesting, wat moet het volk dan doen? Wel, de profeet Joël wijst op de weg der ontkoming. En de weg der ontkoming is toen en nu en altijd de weg der bekering. Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart en scheurt uw hart en niet uw kleren. En bekeert u tot de Heere uw God. En dan komt daar ook de grond in de prediking van Joël naar voren. De grond voor die oproep. Hoe is het mogelijk dat er tot bekering kan worden opgeroepen? Wel, Joël mag zeggen, want hij, de God tegen wie gij gezondigd hebt. De God die geonteerd, de God wiens geboden gevertreden hebt. Hij is genadig. En barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. En als de profeet Joël zo in zijn prediking als het ware het blad heeft mogen keren. En na het oordeel heeft aangekondigd te hebben en na de oproep tot bekering te hebben laten gehoord. Gesproken heeft of gaat spreken over de genade en over de barmhartigheid en over de goede tierenheid Gods en over het berouw Gods, mag de profeet op dat thema verder gaan en mag hij het gaan aankondigen, deze onheilsbode mag het toch gaan aankondigen dat de Heere naar een zondig volk wil gaan omzien en dat hij een zondig volk nog weer zijn ontferming gaat bewijzen. En hij mag het boodschappen dat de Heere zegeningen gaat geven. Zegeningen in het natuurlijke. De Heere zal gaan vergoeden al datgene wat de sprinkhaan en de kever en de rups hebben opgegeten. Ze krijgen dat vergoed. De Heere zal dat volk gaan zegenen in de opbrengst van het land enzovoort. Maar behalve natuurlijke zegeningen, behalve aardse weldaden, mag Joël ook aankondigen dat de Heere geestelijke zegeningen gaat geven. En de geestelijke zegeningen die daarin uitspringen in de verkondiging van dat heil, zijn in vers 23, want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid, de Heere Jezus Christus. En vers 28, het zal daarna geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. Dat is het hoogtepunt. Dat er een leraar ter gerechtigheid komt, dat de Messias, de zaligmaker zal komen. Maar ook, en dat hoort erbij, en anders zou het eerste geen nut hebben, maar ook dat de geest gaat komen. En het is met name dat laatste woord wat de apostel Petrus op de Pinksterdag aanhaalt en waar hij gebruik van maakt. En als hij gaat verklaren wat hier gebeurd is en waar de mensen vragen over hebben en waar ze geen antwoord op weten. Als hij gaat verklaren wat dat is, dan zegt hij, dit is het. En hij neemt het boek van de profeet Joël en hij zegt, dit is het wat Joël gezegd heeft. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En dat is nu gebeurd. Dat woord is nu vervuld. Die geest is nu gekomen. Wel, denkend over dit profetenwoord van Joël, genomen door Petrus als zijn tekst voor de Pinksterpreek, zien we in de eerste plaats dat Petrus en Joël de nadruk leggen op het feit dat Pinksteren een werk van God is. Ja, dat moet toch wel voorop staan. Dat moet ook voor ons voorop staan, voordat wij iets anders, voordat we iets van Pinksteren kunnen begrijpen en eigenlijk van Pinksteren iets kunnen zeggen, moeten wij toch wel goed weten dat het hier om een werk van God gaat. Niet waar, daar legt de tekst toch wel alle nadruk op. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Zoals de Heere Jezus het ook voorzegd had. Toen hij voor zijn vertrek van deze aarde, eigenlijk nog voor zijn sterven aan zijn discipelen, inzicht gaf over de trooster en zijn werk, toen zei hij onder andere, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven.
Hij komt dus, die geest, de Pinkstergeest, komt dus van de Vader. Hij komt op het gebed van Christus, hij komt als een gave des Vaders. Ik zal. Maar niet alleen dat. De Heer Jezus zegt niet alleen dat hij de Vader zal bidden en dat de Vader de andere trooster zal zenden. De Heer Jezus zegt in datzelfde verband ook dat hij hem zenden zal. Dus de geest komt van de Vader, maar niet alleen. Hij komt ook van de Zoon. Ik zal hem zenden. En zo heeft Petrus het ook verstaan. Het komt in zijn preek terug. En daar ziet u eigenlijk de betekenis van Pinksteren samengevat in een paar woorden in vers 33. Hij dan, dat is Christus, over hem heeft hij het gehad. Over de gestorven en ook over de opgestane Christus. Hij heeft bewezen uit de 16e psalm dat dat Christus is. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. En de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader. Dat wil zeggen, hij heeft de beloofde geest eerst zelf ontvangen. Hij heeft dit uitgestort. Wat gij nu ziet en hoort. De geest komt van de Vader. En de Zoon. En zo is de geest op deze aarde gekomen als de geest van Christus. Als de geest die komt om het werk van Christus voort te zetten. U zegt, ja, maar is dat dan zo belangrijk? Jawel, dit is het belangrijkste. Dit is het belangrijkste. Hier gaat het om het heil zoals God het heeft geopenbaard. En dat dit een werk van God is, laat dat voor ons allen vaststaan. En dat het een werk van God moest zijn en niet anders dan een werk van God kon zijn, laat dat voor ons vaststaan. Gemeente, we hebben hier te maken met het allerbelangrijkste. Is kerstfeest dan niet belangrijk? Ja, natuurlijk is kerstfeest belangrijk. En Goede Vrijdag? Ja, natuurlijk, want toen is de schuld van de kerk betaald. Toen is de kerk des Heren gekocht met het bloed van de middelaar. Is de opstanding van Christus, de paasmorgen niet belangrijk? Zeker. Zeker is dat belangrijk. Zeker, want toen is Christus niet alleen als overwinnaar van de dood tevoorschijn gekomen uit het graf, maar hij is ook opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Is de hemelvaart niet belangrijk? Zeker is ook de hemelvaart belangrijk, want toen mocht Christus niet alleen zelf ten hemel varen en eer ontvangen en een naam ontvangen, welke is boven alle naam. Maar toen heeft ook de Vader uitgesproken dat al de arbeid van Christus volmaakt is en door hem volkomen geaccepteerd is. En toch, hoe belangrijk het allemaal mogen zijn en datgene wat er in de kerstnacht gebeurde en op de kruisheuvel Golgotha en op de vroege morgen van de eerste dag der week en op de 40ste dag na de opstanding van Christus. Hoe belangrijk, hoe uitermate belangrijk het ook geweest is. Het zou nooit vrucht gedragen hebben als niet gevolgd was. Het sluitstuk van alles, het hoogtepunt van alles, de komst van de Heilige Geest. Als dat vervolg ontbroken had, er zou geen mens zalig kunnen worden. Ook al was Christus geboren en al was hij gestorven en opgestaan en ten hemel gevaren, het zou alles buiten de mens gebleven zijn en niemand, let wel, niemand op deze ganse aarde zou er deelgenoot van dat heil geworden zijn. Want wat Christus verworven heeft, moet toch ook nog worden toegepast? Wat Christus verworven heeft, moet toch ook nog worden uitgedeeld? Wat hij voor de mens gedaan heeft, moet dat ook nog niet in de mens uitgewerkt en verheerlijkt en geopenbaard worden? Wat daar is, in de verdiensten van Christus, in de volheid van Christus. En zeker, de Bijbel gebruikt die uitdrukking en we herhalen hem. In de volheid van Christus, want wat hij gedaan heeft, wat hij verworven heeft, dat is zo'n volheid. Daar is geen eind aan en daar zijn geen woorden voor om te beschrijven hoeveel zaligheid hij verworven heeft. En hoe rijk het goed is dat God wil geven aan hen die hem in oprechtheid vrezen. Er is geen eind aan de stroom van zegeningen die in de volheid van Christus begrepen zijn. Maar wat daar is in die volheid, dat is nog niet hier. En dat kan ik ook niet hier in mijn hart, in mijn binnenste brengen. En dat kan geen mens zichzelf toe-eigenen. Dat kan geen mens nemen, dat kan geen mens uit Christus halen. Daar hebben wij geen toegang, dat is van Christus. Hij heeft het verworven en het is zijn eigendom. Maar hoe wordt het dan het mijne? Hoe krijg ik het dan? Persoonlijk in bezit. Hoe word ik er dan deelgenoot aan? Niet door het kerstfeest. En niet door de opstanding van Christus. En niet door de hemelvaart. En niet door wat Christus toen en daar op die plaatsen en in die uren heeft gedaan. Nee. Niet door de leraar ter gerechtigheid die het wel verworven heeft. Maar ik heb ook nodig een andere, een derde persoon uit de drie-enige God. Ik heb ook nodig de Heilige Geest. En Joël, hoewel zijn profetie klein is, heeft dit geweldige van het evangelie mogen verkondigen en daarmee het hart van de zaak mogen raken. Ik zal u geven de leraar en ik zal mijn geest uitgieten. En zo wordt het compleet. Zo komt de geest ook in het werk der zaligheid. En zo krijgt hij zijn plaats. En zo gaat God door het Pinksterfeest de heilscyclus afsluiten. Tot zijn hoogtepunt brengen. Hier is de climax. Hier heeft Christus naartoe gewerkt. Hij was niet eerder tevreden dan tot op het moment waarop hij dat kon doen. Het is u nut. Dat ik heen ga, heeft hij gezegd. Wat nut. Anders zou de trooster niet kunnen komen. En als de trooster niet komt, blijft mijn werk vruchteloos. Blijft het leeg. Zal er geen mens behouden worden. Wordt er geen zondaar bekeerd. Gaat er geen mensenkind geloven. Krijgt er niemand deel aan Christus. Legt niemand in het geloof de hand op het offer. Krijgt er niemand persoonlijk bezit aan dat heil. Ziet u het verband? Daarom het is u nut dat ik heen ga en toen hij ook heen ging. En toen hij de belofte des geestes ontving. Toen hij de geest tot zijn, laat ik het maar zo zeggen, tot zijn beschikking kreeg. Toen heeft hij de dag van het Pinksterfeest doen aanbreken. En de belofte is waar geworden. Ik zal uitstorten. Een goddelijk werk. O gemeente, laten we er niet moe van worden, juist in onze tijd. Concretisme van menselijke samenwerking met God en overal zie je de invloed van de mens steeds meer de kop opsteken. En steeds meer zien we het in allerlei kringen dat de mensen toch op de een of andere manier van zichzelf gaat verwachten. Voor een deel of voor een klein deel of voor een groot deel of weet ik wat meer. Maar laten we er toch niet moe van worden om altijd maar weer te benadrukken dat het zalig maken van een zondaar, van de raad des vredes tot aan de volleinding toe, niets anders is dan een werk van de drie-enige God. Ik zal, zegt God. Zo is het en zo zal het zijn en zo was het ook op de Pinksterdag. De geest kwam. En dat de geest ging werken en alles wat daar gebeurde, zelfs de woorden van Petrus, waren nog niet van zichzelf. Het was alles door God en om God en zo ook tot God. Als de zaligheid verworven wordt, u en ik doen daar niets aan. U en ik staan daar machteloos bij. Het volk stond en zag het aan. Goed, dat staat in een ander verband, maar zo mag je het voor jezelf ook wel toepassen. Je kunt het alleen maar aanzien.
als daar de zone Gods onder het oordeel Gods buigt, neerdaalt ter helle en zo de zaligheid verwerft voor een schuldige kerk. Je kunt alleen maar toezien, maar geen steen bijdragen, geen nagelschrapsel toebrengen, geen ogenblik verlichting geven aan die lijdende borg, niet het duizendste of het miljoenste deel van de last van de toorn God zelf dragen. Het is Gods werk in Christus alleen. En als de geest komt, ja, dan komt hij om het toe te passen, want in de toepassing ben ik net zo afhankelijk, net zo diep afhankelijk. Ik geef mijzelf geen geloof. Ik werk mezelf niet op tot een beetje geloven of een beetje bekering. En als ik het van mezelf verwacht en als ik het zelf doe, dan is mijn bekering geen bekering, maar alleen maar een beetje verbetering. En als ik van mezelf uit geloof, dan is mijn geloof geen geloof, maar dan is het alleen maar iets wat ik zelf geproduceerd heb, maar het komt niet van God. Maar in de toepassing des heils is het net zo goed alleen het werk van de Heere. Nu dan van de derde persoon. Ja, Hij maakt zalig. Dat is niet om lijdelijk bij te worden. Dat is niet om te zeggen, nou, daar kan ik er niks aan doen en dat doe ik er ook maar niks aan. Nee, dit is juist een evangelie om moed bij te grijpen. Om verwachting op te hebben, want nu hebben we gemeente een God die alles doet. Een God die begonnen is al in de stilte der eeuwigheid een besluit te nemen. In de raad des vredes waarbij hij zondaren niet tot de verdoemenis maar tot de zaligheid bestemde. Een God die toen voortgegaan is en in de volheid des tijds zijn zoon gezonden heeft. En in die in Christus, ach u weet het wel, alles volbracht heeft. En die tenslotte het sluitstuk, het kroonstuk op alles zet. De geest komt, ik zal, zegt God, en hij doet het. Hij die het zegt, zal het ook doen, en toen kwam de geest. En dan doet de Heere dat ook nog op een bijzondere manier. Want Joël zegt het en Petrus citeert het, het woord is een beetje anders, maar de bedoeling is natuurlijk hetzelfde. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Uitstorten, dat is beeldspraak, dan denkt u maar aan een waterval. Zoals een rivier op een gegeven moment zijn water in één keer diep naar beneden moet laten vallen in een waterval. Zo is als het ware ook de geest die vaak met levend water vergeleken wordt uitgestort. Als een machtige stroom daalde hij uit de hemel. Dat wijst op de volheid, op de rijke werking. En Handelingen 2 bewijst dat wel. Daar is dat geluid als van een geweldige gedreven wind. Dat door Jeruzalem heen gaat en dat de menigte samenbrengt. De volheid des geestes, de verdeelde tongen als van vuur. Wijst het op de kracht, op het geweld van de geest. En dan vooral de vervulling die hij geeft. En het getal der bekeerlingen dat hij schenkt, 3000 op eenmaal. En de volheid van de geest blijkt aan het eind van dat hoofdstuk, als ons verteld wordt hoe die gemeente leeft. Ze volharden in de leer der apostelen, in de gemeenschap, in de breking des broods, in de gebeden. Er worden dagelijks tot de gemeente toegevoegd. Ze leven in liefde en harmonie met elkaar. En in alles blijkt de geestesvolheid, de rijkdom, de overvloed. Ja, zo heeft de Heere dat toen gedaan. En het is de bedoeling van de Heere dat dat niet alleen maar tot Pinksteren beperkt blijft. Het is de bedoeling van de Heere dat de bedeling des geestes daardoor ook zal worden gekenmerkt, maar helaas, er zijn ook nog zoveel tegenkrachten en Petrus moet dat met de woorden van Joël ook duidelijk maken. Ik ga daar nu niet op in, maar even in het kort wijs ik u aan dat als die geest komt, dan komt hij in een vijandige wereld. En daarom is de bedeling des geestes niet alleen maar een bedeling van geestelijk leven en bekeringen en geloof en eensgezindheid en harmonie en vrede en gemeenschap binnen de christelijke gemeente, maar het is ook een bedeling waarin de geest moet vechten, om zo te zeggen, moet strijden tegen de machten van het rijk der duisternis. Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed, vuur, rookdamp.
Want de wereld die in het boze ligt, geeft zich niet aan de Heilige Geest gewonnen. Daarom in die bedeling des geestes is het niet alleen maar de werking van de geest in deze zin, dat mensen tot bekering komen, dat mensen gaan geloven, dat mensen zich aan de Heere leren toevertrouwen en dat de kerk leeft en bloeit. Nee, er zijn ook nog zoveel tegenkrachten die zo menigmaal dreigen dat werk van de geest tegen te staan, erger uit te blussen. En toch de geest zal doorgaan. Alleen als wij zien hoe de Heere dat toen deed en we vergelijken de situatie daarna, we vergelijken de situatie nu met toen, ja, dan komen we heel wat tekort en dan is er heel wat gemis. Was het nog maar zo als toen? Of zegt u dat niet? Was het nog maar zo als toen? Was het nog maar zo dat nog dat volk des Heren op deze manier leefde? Was het nog maar zo dat nog als toen degenen die het evangelie verkondigen dat doen in betoning van geest en kracht? Was het nog maar zo dat ook nu net als toen velen leren buigen voor die koning aan de rechterhand? Dat velen leren vragen, wat moeten we doen, mannen, broeders? Dat er velen gevonden werden die getroffen, verslagen waren in het hart. O, ik zeg niet dat er niets van dat werk des geestes meer over is. Het mogen we niet zeggen en dat is ook niet waar als we het zouden zeggen. Er is, Gode zij dank, nog van het werk van Gods geest te bemerken. Maar anderzijds, het is toch over het algemeen gesproken niet rooskleurig met de situatie van de kerk. Er is lauwheid en onverschilligheid en eigen gerechtigheid en een steunen op wat de mens zelf is en doet en een tevreden zijn met wat godsdienstige vormen en activiteiten. En zelfs onder degene die de Heere waarlijk vrezen is weinig gemeenschapsleven met de Heere, weinig levendigheid, weinig ijver voor de naam en de zaak des Heeren. Helaas weinig, of zeg ik te veel, helaas weinig bewogenheid met de zielen van hen die op de brede weg zijn. Zou het niet de hoogste tijd zijn, gemeente, dat er weer net als toen een gebed, een voortdurend gebed opgaat uit de harten van hen die bidden geleerd hebben? Pinksteren kwam niet onverwacht. Pinksteren, dat was voorbereid in de hemel natuurlijk door de Heere, maar het was ook voorbereid hier op aarde, als ik zo mag spreken. Daar was een kring van 120 en die konden het niet nalaten om te bidden. Ze hadden een belofte gekregen, die had de Heere hen nagelaten toen hij heen ging, en ze hebben die belofte genomen en ze hebben hem aan de Heere voorgehouden, onafgebroken. Och, schenk toch uw zegeningen. Ze hebben geworsteld met elkaar en persoonlijk dat de Heere dat zou doen wat hij beloofd had. En ze hebben bij de schriften geleefd. Petrus, het valt hem niet zomaar in als hij aan het preken is, maar dat is waarschijnlijk een van de pleitgronden in de gebeden geweest tijdens de 10 dagen tussen hemelvaart en Pinksteren. Heere, vervul dat woord dat ge gesproken hebt door Joël. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Zou er niet zo weer opnieuw reden zijn, jou vol op reden zijn om te worstelen in het gebed aan de troon des Heren, om te smeken, Heren, laat dat weer waar zijn, dat het ook vandaag, dat het ook in onze tijd, dat het ook in ons midden gezien mag worden en gezegd mag worden, zie, dit is het. Als daar die bewegingen des geestes openbaar komen, als daar de vervulling met de geest is, nee, we wachten niet op allerlei dingen waar de Pinksterbeweging op wacht en waar ze naar uitzien. Dat we allemaal in tongen gaan spreken, of dat sommigen de gave der genezing krijgen, of dat anderen de gave der profetie kunnen krijgen. Nee, dat is de zaak niet waar het om gaat. Die dingen waren er wel, maar die dingen zijn niet essentieel. Dat is het wezen van de zaak niet. Maar wat we nodig hebben, dat is wat Petrus had. Afgedacht van dat tongenspreken. Afgedacht van die bijzondere kwalificaties. Maar wat Petrus had en wat de anderen hadden. En wat ook die 3000 hadden. Toen de geest op hen kwam. Het ging hen om God. Het ging hen om de grote werken Gods. Het ging hen om de beleving van dat heil dat in Christus is. Het ging hen om de genade Gods voor hen en in hen. Dat hebben we weer nodig. O, laat er gebed zijn om de herleving van de kerk des Heren. Om de uitbreiding van het koninkrijk. Om het herstel van het volk. Dat het vandaag nog weer waar mag zijn. Dit is het. Wat gesproken is door de profeet Joël. Ik zal mijn geest uitstorten. En gemeente, dat hebben we zo nodig. Zoals toen, zoals zo is het ook nu. Want wie zijn wij? Wie zijn wij? Joël maakt dat ook duidelijk. Petrus haalt dat ook aan. En dat moet toch ook onze aandacht hebben. Wat zegt God? Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Nu, zakelijk gezien had de profeet ook kunnen zeggen, ik zal mijn geest uitstorten op de mens, op de mensheid, of hoe dan ook. Dat is natuurlijk wel bedoeld. Maar waarom staat het er dan zo? Waarom gebruikt de Heere dat woord vlees? Wat is vlees? In de eerste plaats, het woord vlees, als het in de schrift gebruikt wordt, heeft vaak de betekenis van het vergankelijke, het zwakke. Je kent het woord uit Jesaja 40. Alle vlees is als gras. En alle heerlijkheid des mensen als een bloem in het gras. Voorwaar, het volk is gras. Zie je, daar zit de gedachte van de vergankelijkheid in. Als de Bijbel zegt, wij zijn vlees. Dan bedoelt de schrift ons daarmee te bepalen bij het feit dat wij op weg zijn naar het graf. Dat we zwak zijn. En dat we sterfelijke mensen zijn. Nu, dat is al genoegzame reden om de geest nodig te hebben. Als er meer niet was dan alleen maar dit, dat wij sterfelijke mensen zijn die de dood met ons meedragen en die straks in het graf liggen. Als er meer niet was dan dat, dat wij zwakken. Niet de geschepselen zijn die de adem maar in onze neusgaten hebben. Als er meer niet was dan dat, dan was dat al voldoende reden om de Heere aan te lopen en om te smeken om zijn geest. Maar er is meer. Vlees is niet alleen maar vergankelijkheid. Sterfelijkheid. U kent wel het spraakgebruik van de apostel Paulus. En daar komt het woord vlees vaak in tegenstelling met geest voor. En daar is het een aanduiding niet maar alleen van het vergankelijke, maar van het verdorvene. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees. Dat is niet zijn sterfelijk vlees. Nee, dat is zijn boze bestaan. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Zij die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Zo gesproken betekent vlees vijandschap. Bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Zo gesproken betekent vlees dat we van God vervreemd zijn. Nu voeg ze maar samen. Dan hoeven we niet eens te kiezen uit de betekenis die het woord hier in Handelingen 2 heeft. En zijn mens die is op weg naar het graf. Sterfelijk en vergankelijk. En hoe is zij op weg naar het graf? Als een verdorven schepsel. Als een van God vervreemd schepsel. Als een verloren kind van Adam. En als dan onze vergankelijkheid al reden is om de geest nodig te hebben. Hoeveel te meer nu wij als verdorven mensen op weg zijn naar de dood. En zelf geen mogelijkheid hebben, en dat hangt met onze verdorvenheid samen, om aan ons hart en aan ons lot iets te veranderen. Hoeveel te meer hebben we nu reden om de Heere te bidden om zijn geest om de vervulling van zijn belofte. Maar dan wordt dit ook de rijkdom van deze toezegging. Nu heeft God er kennelijk mee gerekend, zo blijkt uit zijn eigen woord, wat de mens geworden is. God heeft er mee gerekend en hij laat er Joël ook mee rekenen en hij laat er Petrus mee rekenen dat de mens een ondeugdelijk en een onnut schepsel is. En dat van de mens geen goed te verwachten is. God houdt er rekening mee. Hij verwacht zelf van de mens ook niks meer. Zijn laatste woord over uw en mijn leven is: het is vlees. Meer kan God er ook niet van zeggen. Het is vlees. Hoe pijnlijk dat ook is en hoe vernederend het ook is. Sterfelijk, erger, verdorven vlees. Er woont geen goed in. En er is geen goeds van te verwachten. En al zou u 1000 jaar leven en elke keer weer opnieuw goede voornemens hebben, het blijft vlees. En al zou u er, ik weet niet wat, van proberen te maken en allerlei godsdienstige kleding over dat vlees heen hangen, het blijft vlees. En het deugt voor God niet. En al zou u uzelf willen kleden in de mantel van de grootste rechtzinnigheid. En al zou u, ik weet niet wat, allemaal uzelf aanmeten om nog wat te lijken. Onder dat kleed is het vlees. En meer niet. Dat is alles wat God ervan zegt. En dan komt er nooit wat van terecht. Nooit. Maar ziet u hoe God ermee rekent dat dat de mens is? Dan zegt hij door middel van Joël en Petrus mag dat verkondigen. En hoe waar wordt het straks in de beleving voor die 3000? God gaat zijn geest uitstorten op het vlees. Op dat vlees dat zichzelf ook gaat veroordelen. En dat het van zichzelf ook niet meer verwachten kan. En dat niet verder kan komen in de ontdekking en in de pijn van het bestaan, omdat ze ontdekt hebben dat ze God kwijt zijn en dat zij haters van God en van Christus geworden zijn. Wat moeten we doen? Wat is er nu nog voor doen aan? Als die ontdekking gedaan wordt dat je vlees bent, dat je schuldig staat tegenover de Heilige en de Allerhoogste, wat moet er dan nog gebeuren? Is er dan nog redding? Is er dan nog doen aan? En dan gaat de Heere dat woord zo heerlijk waarmaken. Dan komt daar ook, en Petrus mag het zeggen, Petrus mag het verkondigen aan die verslagenen van hart, die zichzelf als vlees leren kennen. Hij zegt het: bekeert u en ieder iegelijk van u worden gedoopt in de naam van de Heere Jezus tot vergeving van zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Hoe kan Petrus dat zeggen? Wel, omdat hij weet, en daar begon hij zijn preek nog mee, omdat God zijn geest geeft op het vlees. En zij, al zijn ze nog zo ellendig in eigen waarneming, en al heeft hij ze in het 36e vers moeten zeggen, met het woord gericht op hun hart, die gij gekruist hebt. Al heeft hij ze met het woord van de Heere moeten veroordelen en het zwaar des geestes in hun ziel moeten binnendringen. En al deugt er, zo hij weet, van hen en van hemzelf nooit iets voor God, hij mag het ze toch zeggen: gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Waarom? Omdat God niet kijkt naar waardigheid, omdat God niet ziet naar verdiensten, opdat de Heere niet eerst wacht op verbetering en op opknapbeurten van de kant van de mens, maar omdat hij zijn geest geeft op het vlees. Zo verheerlijkt God zichzelf. En nu ziet u het wel. Ja, nu bewijst de Heere het zelf dat zalig maken zijn werk is. Want had u dit gedacht? Had u dit gedacht? Dit is niet uit mensengedachten opgekomen. Dit is niet uit menselijke wijsheid bedacht. Nee, nee, als de mens wat moet doen aan een ander, dan verwacht hij eerst dat die ander wat doet aan hem. Eerst een beetje beter, eerst een beetje belofter. Maar de Heere komt met zijn geest en hij geeft die geest op het vlees. Hoe verdorven het ook is. En hoe ellendig het ook is in eigen bestaan. En gemeente, zo wordt het ook beleefd. Jazeker, zo wordt het ook beleefd in een plaats ongeveer parallel aan onze tekst in een andere profetie. In de profetie van Jesaja, daar zegt de Heere: ik zal water gieten op de dorstige. En stromen, heb je dezelfde gedachte van dat uitstorten, stromen op het droge. Ja, dat is synoniem voor vlees. Ben je dorstig, dat wil zeggen droog en onvruchtbaar en ongeestelijk en niets goeds is er. Maar in die nood en in die doodstaat gaat de Heere verandering brengen. Zo beleefden mensen het ook. Zo beleefden ze het toen, zo beleeft het volk des Heeren het altijd weer. Want die geest, als hij komt, dan komt hij overtuigen. Dan komt hij aan ons vlees zijn ontdekken. Dan komt hij onze armoede blootleggen. En dan gaat de mens eraan. Hij had zoveel gerechtigheid van zichzelf. Hij had al de geboden Gods onderhouden. Denk aan de rijke jongeling, dat meende hij. Maar het blijkt dat hij vlees is. Je was zo deugdzaam geweest en je had indrukken gehad en je was werkzaam geweest en je had tranen geschreid. Maar als de geest komt overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan ben je vlees. En van je tranen heb je het niet meer te verwachten en van je ernst hoef je het niet meer te verwachten en op je deugden hoef je niet meer te bouwen. Je bent vlees en je ligt onder het oordeel. En als God dat oordeel voltrekt, heb je nog niets te zeggen ook. De geest komt, de geest maakt levend, en de geest gaat vruchtbaar maken, en de geest gaat geestelijk maken. En dat is nu voor iedereen mogelijk. Voor iedereen. Want de Heere zegt het, en Joël verkondigt het, en Petrus mag het doorgeven, God zal die geest uitgieten op alle vlees. Niet alleen maar op een bepaald soort vlees, Joods vlees. Nee, ook heidens vlees. Niet alleen maar op bepaald soort vlees, vrijen. Nee, ook op slavenvlees. Dienstknechten en dienstmaagden. Niet alleen op het vlees van oude mensen, ook jongelingen, zo mag de profeet vervolgen. Er zijn geen onderscheidingen meer. Barbaren, skiet, jood en griek, man en vrouw, vrije en slaaf, oude en jongen. Het geldt niet meer voor die geest. Zijn geen grenzen, zijn geen barrières. Als die geest komt, dan komt hij op alle vlees. En daarom, het mag aan allen en een iegelijk worden aangeboden en verkondigd. En Joël borduurt op dat thema voort en Petrus haalt ook dat aan. Als hij tenslotte zegt een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Nou, waarom zou je dat nou doen, de naam des Heren aanroepen? En wie gaat dat nou doen? Wanneer ga je dat nou doen? De naam Gods aanroepen. De Heren smeken om zijn genade, om zijn gunst, om vergeving, om ontferming. Dat aanroepen met klem, met kracht, met aandrang. Zou je dat niet gaan doen als je dat gaat ontdekken? Ik ben vlees. Als je dorstig gaat worden, als je droog bent. Nu een iegelijk, en nu is er niemand die daarbij gepasseerd wordt. Nu staat daar niet, de Heere zal zijn geest uitgieten op alle vlees, op die en die na. Daar staat er niet op dat een iegelijk behalve, en dan staat er toevallig uw naam achter. Nee, dat staat er niet. Als u uzelf uitsluit, ja, dat is wat anders. Als u meent dat dat woord voor u niet geldt en als u meent dat die geest op u niet kan of wil komen, dat is wat anders. Maar de Heere zegt het niet. De Heere sluit u in dat alle vlees. Het is voor u net zo mogelijk als voor Petrus en voor een ander. Het is voor de grootste der zondaren mogelijk. Het is voor de onwaardigste onder de mensenkinderen mogelijk. Want de Heere ziet niet naar waardigheid en verdiensten. Bent u zo iemand die van dat vlees zijn wel eens enig besef gekregen hebt? Bent u zo iemand die dat hebt ingeleefd, mijn ziel is als een land dor en mat zonder water. Hebt u daar de pijn wel eens van gevoeld voor God om nut te zijn, hoewel we goed door onze maker geschapen zijn en geen vruchten voor hem te kunnen dragen? Hebt u wel eens iets gezien tot verschrikking van uw ziel, jawel, van het feit dat wij vlees zijn en dat wij God de eer niet geven en dat er van ons niets deugt en dat er van ons ook nooit iets deugen zal? Ik zal mijn geest uitgieten op alle vlees. Ja, op alle vlees. Dan is het zelfs voor u nog mogelijk, nietwaar? En dan is het zelfs voor zondaren die zichzelf moeten verfoeien en afschrijven, toch nog geen hopeloze zaak. Wel als het van hen moest komen. Maar niet nu het Pinksteren geweest is. Nee, niet nu God drieënig heeft ondernomen om Adams kinderen te redden. Amen. We zingen Psalm 126, het tweede vers. Opzien nu gij ons op deze dag uw woord tot tweemaal toe hebt willen geven. En we mogen u erkennen en dank zeggen, Heere, voor het goede ons in deze diensten geschonken. Wat een troost, wat een bemoedigende zaak is het als gij ons zegt dat gij uw geest geeft. En dat gij dat ook gedaan hebt. En dat het vandaag nog mogelijk is om aan die geest deel te krijgen. En uit die geest bediend te worden en door de geest geleid te worden, ook al zijn we dan in onszelf niet anders, niet meer dan vlees. Heere, wat een wonder van genade dat u niet wacht tot wij verdiensten hebben. Dat u niet wacht tot wij bekeerd zijn. Dat u niet wacht tot wij de zonde hebben gelaten. Maar dat u uw geest uitgiet en uitstort op het vlees. O, wij danken u voor dat evangelie. En laat het moed geven aan verslagen harten. Aan mensen die het vlees zijn pijnlijk ondervinden. Die de onwaardigheid en het gebrek aan verdiensten in hun leven met smart moeten ontdekken. De droogte, de dorheid, de leegheid bij zichzelf moeten bespeuren. Ook na ontvangen genade nog weer. Heere, laat het moed geven dat gij het uit eenzijdige ontferming doet. En laat zo ook het heil dat in Christus is meer en meer waarde en betekenis krijgen. Heere, nu kan het ook voor iedereen. We hebben allemaal uw evangelie mogen horen. Heere, laat het vrucht
dragen. Laat het bekering bewerken. Laat het zegen brengen, uw naam tot eer. En wilt gij zo ook genadig nog onze zonden vergeven. Heren, wij bidden u, wilt gij verder met ons zijn deze dag. En als we morgen nogmaals samen hopen te komen rondom uw woord, wilt u dan ook in ons midden zijn en uw genade verheerlijken om Jezus wil. Amen. Psalm 86, het vijfde vers. Zijn in vrede en draag de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.